Geliefde gemeente, wij hopen deze middag te letten op de naam van de Heere. Het gebruik en het misbruik van die naam. Wij letten daarbij op zondag 36 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 36. Daar vraagt de onderwijzer, wat wil het derde gebod? En het derde gebod luidt, gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het antwoord luidt dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag 100, is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Het antwoord luidt, ja, gewisselijk, want er is geen grotere zonde, nog die God meer vertoren dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover. Wij letten dus op de naam en denken daarbij een ogenblik aan het misbruik van die naam en het gebruik. Goede gebruik van de naam. Het misbruik en het gebruik van de naam. Ik zou me kunnen voorstellen dat iemand die weinig of nooit in de kerk komt, of waar ook niet in de Bijbel gelezen wordt thuis, dat zo iemand een beetje moeite heeft met de naam. En dat hij zich afvraagt, wat bedoelen die mensen daar nu toch mee? Met de naam. De naam aanroepen. Het liefhebben van de naam. Het vrezen van de naam. Het vluchten naar de naam. Wat is in een naam? En wat is een naam? Ik begrijp dat niet. Ja, voor ons heeft dat natuurlijk een bekende klank. En heeft dat ook een bepaalde inhoud. Maar, voor iemand die dat niet weet. Of misschien ook wel voor de kinderen, dat ze denken, ja, wat is dat nou? De naam. Wij hebben natuurlijk ook namen. Ja. Misschien is het wel, ja, zoals een van onze vaderen zei, wij hebben namen om ons van elkaar te kunnen onderscheiden. Dat ze onze brievenbus kunnen vinden. En dat ze ons kunnen roepen. En vroeger ging dat vaak nog veel met bijnamen gepaard. Lange Jan en kleine Jan, Jan en dunne Jan. En dan wist iedereen in een dorpsgemeenschap, oh natuurlijk, soms wisten ze geen eens de officiële naam, maar wel, toch wel de bijnaam. Ik stem toe, voor ons heeft dat ook niet zoveel te betekenen. Want wij hebben of familienamen. Tegenwoordig heb je speciale boekjes en boeken daarover en de mensen zoeken dat ze denken, hé, dat is een mooie naam. Die ligt mij goed in het gehoor. Daar kan ik me indenken. Sommige klanken roepen iets kouds op. En andere klanken zijn weer heel welluidend. En soms kijken de mensen ook naar de betekenis van een naam. Ze zeggen, ja, dat vind ik zo'n mooie betekenis. Ja. En zo kun je merken in de woordenboeken van namen en de afkomst van die namen, dat in bepaalde landen, bepaalde tijden, bepaalde streken ook, een naam in zwang kan zijn. Er zijn elke tijd weer namen die eruit springen. Maar zeg je nu, betekent dat nou iets? Nee, dan moet je toch eerlijk zeggen, eigenlijk niet zoveel. Nee. Al zit er vaak een bepaalde betekenis in een naam, maar dat dat nou van veel betekenis is. En dat blijkt dan ook wel uit de opmerkingen die men soms maakt. Nou ja, als beestje maar een naam heeft. Als je per ongeluk iemand zijn naam niet zo goed uitspreekt, dan zegt men al, oh, niet zo erg. Maar in het oosten was dat anders. In het oosten was het anders. Daar vormden bepaalde gebeurtenissen heel vaak de aanleiding tot de naamgeving. Nou kun je daar ook van zeggen, is dat van zoveel betekenis? En inderdaad, vaak niet. Je had mensen met de prachtigste betekenissen in hun naam, waar nooit wat van terechtgekomen is. Maar toch spreekt het al wat meer aan dan bij ons. Als Manoah en zijn vrouw hun kind krijgen, eerst ze konden geen kinderen krijgen, maar de Heere beloofde zijn kind, dan noemen ze hem Simson, zonnekind. En als Lea een zoon krijgt, dat is niet de eerste, maar op dat moment zag ze zo duidelijk het wonder van God. Dan zegt ze, ik noem hem Juda. Want ditmaal zal ik de Heer loven. Juda betekent God lover. Nou, we hebben een paar keer over Simeon gehad. Dat betekent verhoring. En je kunt je indenken dat die ouders in bepaalde omstandigheden ook hun kind een naam gaven die in verband stond met hun hoop. Met hun levensbeschouwing. Dat had je ook. Jesaja moest ook aan zijn kinderen, zijn twee jongens, moest hij bepaalde namen geven die een betekenis hadden. Een rest keert weer. Het overblijfsel wordt behouden. Daarom stond hij als een wonderteken met zijn kinderen daar, te midden van zijn volksgenoten. Zo hebben veel namen dus een betekenis. Jullie, de kinderen, weten ook, Mozes, die dochter van de farao, die dat vondelingetje daar uit het riet haalde, uit het biezenmandje, die zei, ik noem hem Mozes. Daar zit iets in van de betekenis van optrekken uit het water. Hij is uit het water getrokken. Ze hadden hem uit de Nijl gehaald. Toen bij Lamech Noach geboren werd, toen dacht hij, zou dit een verlosser zijn? Zou ik nou door dit kind de redding mogen aanschouwen? En hij noemt zijn naam Noach. Want, zegt hij, deze zal ons troosten van alle moeite en verdriet wat er op de aarde is. Je voelt dat voor de oosterling de naam alweer veel meer betekenis had dan voor ons. Toch moet je opmerken dat die mens vaak ook niet beantwoordde aan zijn naam. Een duidelijk voorbeeld is nou is Juda. In het Nieuwe Testament heb je ook een Juda. Judas, maar dat is hetzelfde. Maar die man in het Nieuwe Testament, dat was de verrader van de Heer Jezus. Die was geen godlover, maar een godhater. En zo zou je in het Oude Testament ook weet niet hoeveel mensen kunnen noemen met een bepaalde naam die een grote betekenis had. En als je dan alles nagaat, dan zeg je, nou, daar klopt ook niet veel van. Daar klopt toch ook niet veel van. In dat licht zou je dan inderdaad kunnen zeggen, wat is nou een naam? Wat is er in een naam? Heet jij nou godlover? Of de Heere helpt? Of welke naam dan ook men droeg? Wij kunnen vaak dus, of wij kunnen in het geheel niet waarmaken, de naam. Nou, geeft God zichzelf ook namen. Dat hoefde niet. Want God is vol zalig in zichzelf. Je kunt ook met God niet in de war zijn. Dat je zegt, ja, voor wie moet ik nou geloven? Voor wie moet ik nou buigen? Voor Allah of voor Boeddha? Want dat waren allemaal bedriegers. En Mohammed, ook zo'n bedrieger. En Jozef Smit. En noem maar op. U zegt, ja, maar dat zeg jij. Nee, dat zegt Gods woord en dat is te bewijzen. Het is te bewijzen. Dat wij die bewijzen niet slikken, dat is vers 2. Dat wij de leugen liever hebben dan het licht, dan de waarheid, dat is vers 2. Maar het staat vaster als een paal boven water. Dat er geen één andere God is dan die God die zichzelf heeft genoemd en geopenbaard. Als je het wil weten, dan moet je de Bijbel lezen. En voor mij part de Koran, dan kom je er wel achter. En al die andere heilige boeken zogenaamd, dan kom je er wel achter. En dan moet je de geschiedenis maar eens lezen van Jozef Smit en dergelijke figuren. Die als een soort goden aanbeden worden. Of een stuk uit de Bijbel hebben gepakt. En daar zelf een of ander verzinsel om hebben heen geweefd. Ja, er wordt wel eens makkelijk gedaan. In de zin van, dat zeggen jullie. Maar ik zou zeggen, laten we dan eens om de tafel gaan zitten. Laten we dan eens eerlijk om de tafel gaan zitten en het woord van God onderzoeken en eens vergelijken. Want dan is het waar dat je zegt de Bijbel, die kan alleen geloofd worden. Dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat het niet bewezen kan worden dat de Bijbel waar is. Want de Bijbel staat vol van bewijzen dat hij waar is. Daarin komt juist zo duidelijk uit wat een gevallen zondaren wij zijn, dat we koelbloedig dat woord van God opzij schuiven. En als vandaag de dag letterlijk vervuld wordt, en zo is het door alle eeuwen heen geweest, wat God duizenden jaren geleden heeft gezegd. Door Jesaja, door Jeremia, door de profeten. Dat dat vervuld wordt tot op de laatste letter. En je kan hem nog gaan bekijken ook. Als je wat interesse voor archeologie zou hebben. Kun je het nog bekijken ook. En je hoeft er geen eens zo ver voor te gaan. In Amsterdam heb je nog een museum. Daar kun je ook nog wat bekijken. Ja. Je moet niet denken dat we dat zomaar vaag beredeneren van ja, ja, dat is waar. Kijk, jij gelooft in Allah. Hè? Nou ja, kijk eens, voor jou is dat precies een rasrond de Bijbel. Dat kan wel zo zijn, maar het is niet precies hetzelfde. Laat je nooit door zo'n oppervlakkige manier van redeneren in de kan dringen. Dat hoef je niet te nemen. Nee, jongen. Nee, zo is het niet. Onderzoek het woord van God. Of het waar is. Of er één letter ter aarde gevallen is. En je zult het zien. Dat het allemaal vervuld wordt. Zeg maar gerust, het is onze kwaadaardigheid. Onze weerstand. Ons verzet. Tegen God. Dat we dat opzij schuiven. Dat we de meest onwaarschijnlijke krantenberichten geloven. En het bericht van God. Wat nog nooit door iemand ontzenuwd is geworden. Dat we dat naast ons neerleggen. God heeft zichzelf geopenbaard. Hij had geen namen nodig. Maar dat hij zichzelf namen gegeven heeft. Voor ons in menselijke klanken en letters. Dat is genade. Dat is genade. Dat is de openbaring van God die zichzelf bekend wilde maken. Want laten we maar net zeggen. Als ik uw naam nu noem. Dan kijkt u direct. Want door dat noemen van uw naam wordt uw aandacht min of meer in beslag genomen. Hé, wat is het? Wat wil je van me? Of wat heb je tegen me? Wat bedoel je? Moet ik komen? Moet ik weg? Moet ik wat doen? Zo reageren wij op het noemen of het roepen van onze naam. En nu hebben wij in het paradijs de gemeenschap met God verloren. En dan komt God terug. En God geeft zichzelf een naam. Maar in het geven van die naam geeft hij zichzelf. Als ik Juda zou heten, dan moet nog maar blijken of ik een godlover ben. Maar als God zichzelf noemt, ik noem maar wat hoor, in onze taal, de onveranderlijke. De El Shaddai, de algenoegzame, de Adonai, de heerser en de gebieder, Elohim, de schepper van hemel en van aarde, dan is dat zo. Hij is die hij heet en hij heet die hij is. Kun je nu al iets meer aanvoelen van wat het betekent als wij maar spreken over de naam? Want in feite is de naam, de persoon, het wezen, God. Want in die naam geeft hij zichzelf te kennen. Vandaar dat je in de Bijbel leest, ik zal zijn naam aanroepen. En het gezongen uit Psalm 138. Waar gesproken wordt over de naam die geprezen wordt. En om uw naam en waarheid samen, uw grote naam, eerbiedig loven. Ze hebben het gezongen. Dan zongen ze zonder meer. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk zoet. Uw naam. Nou voel je wel aan. Daar bedoelde men niet mee die letters op papier. Maar daar bedoelde men God zelf mee. In een bepaalde zijde van zijn openbaring, zijn almacht. Heere der Heerscharen. Heere Sebaoot. Die de aanvoerder is van de hemelse machten. De onveranderlijke, de getrouwe, de genezende. O, er zijn zo'n verschillende namen in de Bijbel gegeven die allemaal weergeven, zo is God, dat is Hij. En nu weet ik wel, nou kun je natuurlijk God niet verwisselen met een naam. Je kunt God niet in een naam opsluiten. Daar is God veel te groot voor. En wij veel te klein. Maar wel is het zeker en gewis. Wat er van God gezegd wordt in zijn namen. Dat is juist. Dat is waar. Daar kun je van op aan. God zelf doet dat ook. Hij zegt, als het gaat over de verlossing, jullie moeten er wel om denken. Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn naams wil zal ik het doen. Dat die niet ontheiligd worden. En nou is typisch dat in dat derde gebod, daar wordt min of meer in de derde persoon gesproken. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Waarom staat er niet? Net als in het tweede gebod, of het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waarom wordt hier het zo gezegd, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want, niet ik, nee, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Hoe komt dat? Nou, een mogelijke oplossing is deze. Dat God hier spreekt over de grootste, geheimzinnigste naam waarmee hij zichzelf heeft genoemd. En dat dat derde gebod bepaaldelijk in zonderheid het gebruik of het misbruik van die naam beoogt. Natuurlijk, je mag geen ene naam van de Heere God gebruiken. Maar de naam Heere, met hoofdletters geschreven in onze Bijbel. Dat is de meest volle en diepzinnige naam. De naam die ondoorgrondelijk is. In het begin van Israëls geschiedenis, toen de Heere zich met die naam openbaarde, toen werd die naam nog wel gebruikt. Maar al heel gauw werd het gebruik van die naam beperkt tot de stam van Levi, de priesters. Zij gebruikten die naam. En nog later in de geschiedenis van Israël werd die naam alleen door de hoge priester gebruikt. Als hij de Heere aanriep en het volk zegende. En later, nog later, werd die naam zo verborgen dat geen enkele geleerde op dit moment weet hoe die naam nu precies moet worden uitgesproken. Niemand weet het meer. Men vermoedt het wel, maar men weet het niet zeker. Hoe de naam, de allergrootste naam, uitgesproken moet worden. Onder ons is bekend de naam Jehovah. Nieuwere ontdekkingen hebben uitgemaakt dat het waarschijnlijk dichter zit bij Yahweh of Yahweh. Maar eigenlijk kan niemand met zekerheid zeggen hoe die naam uitgesproken werd. We hebben een J en we hebben een H en we hebben een V. Maar wat ertussen zit precies, dat weet men niet. Waarom? Omdat de Joden waren zo beducht om die naam uit te spreken, dat tussen die J en die H en die V zetten ze andere letters neer. Letters uit de naam Adonai, die vulden ze daar tussenin om zo die allergrootste naam te verbergen. Je kunt je afvragen, was dat goed? Was dat de bedoeling van God? Dat ze zo schuw met die naam omgingen. En ik denk dat we dan moeten zeggen, nee, dat was de bedoeling van God niet. Want die naam was juist gegeven om hem aan te roepen. En je komt die naam, maar dan gedeeltelijk, hè? Kom je hem tegen, bijvoorbeeld, J-A-H. Dat is eigenlijk een aanduiding van die naam in een korte vorm. Yahu. Zo was dit eerst bekend. Yahu. Later heeft God dat uitgebreid. Die naam. Jezaja. Jo, Yada. Halleluja. Ja. Net als met al die namen met El of Eel. Hè? Dat is ook een naam van God. Eel. Die vind je terug in de naam Elia, Elisa, Daniel enzovoorts. Elkana, noem maar op, er zijn er zoveel. En dat ja vind je terug bij Joachim en Joachim en Joas en noem maar op. Die naam in de precieze uitspraak is dus verloren gegaan. Maar de betekenis van die naam, al is ze ondoorgrondelijk, omdat het diepste wezen van God openbaart, die betekenis, daar is wel iets van gebleven. daar tasten wij niet helemaal in het duister. Het Oude Testament, God zelf, geeft de verklaring van die geheimzinnige, hoge naam. En wat zegt de schrift daarvan? De schrift zegt in onze vertaling dat die geheimzinnige naam te maken heeft met zijn. Met zijn. Ik zal zijn. Heeft mij tot u gezonden. Ik ben die ik ben. Misschien is het dichtbijkomend om het weer te geven. Ik zal zijn die ik ben. Dan voel je zelf aan dat zo'n manier, zo'n woord, dat roept al allerlei gedachten op. Ik zal zijn die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Wat is dat toch? En misschien dat mede daardoor de oude Israëlieten zo ontzettend beschroomd waren om die naam in zijn volheid van klank uit te spreken. Want het was net, het zou eens mogen lijken dat je God zelf op je tong had. God zelf. Och, die naam is dan ook altijd ook wetenschappelijk een onderwerp van studie geweest. En men heeft alle mogelijkheden die men meende erin te vinden, heeft men genoemd. Ik zal zijn wie ik ben. Ik zal er zijn. Ik zal er voor u zijn. Men heeft het ook in verband gebracht met de betekenis leven. Dat God de levende is, de zijnde. Die het leven geeft en het leven lief heeft. En het leven in stand houdt. In de Bijbel zelf, daar merk je, als die grote naam met hoofdletters in onze Bijbel gedrukt gebruikt wordt, dat het niet altijd, maar vaak gaat over het verbond. Over het verbond. Over dat eeuwig trouwverbond. En dat God dat uitspreekt. Ik zal zijn die ik ben. Wie is hij? Ja, dat is natuurlijk maar stamelen en stotteren wat wij doen. Hij is de God van het verbond. Van de belofte. Van de trouw. En dat God zegt, dat zal ik nou ook zijn. Zo zal ik mij blijven openbaren in mijn onmetelijke en onpeilbare trouw. Door nood en dood heen, door ballingschap, door zonde, door ongerechtigheid. Maar ik zal zijn die ik ben. Wat valt, dat vallen. Wat sterft, dat sterft. Maar ik zal mijn belofte vervullen. Die ik uitsprak. Ik zou vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Gij zult het te vestende vermorzelen. Ik zou uw God zijn. En uw zaadschot. In u zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. Omtrent deze tijd zal Sara een zoon hebben. Nou, dat overstelpende, daar staat Mozes. Het volk is slaaf in Egypte. Daar ziet hij de braamstruik branden. En hij verteert niet. Dat is een beeld van de kerk, heb ik altijd gehoord. Maar op dit moment schiet mij nog een betekenis te binnen. Misschien iets anders. Die braamstruik die brandde. Maar die verteerde niet. Zouden we er misschien ook iets in kunnen zien in die brandende braamstruik van de naam? Vraag ik me nu af. Van de naam. Die blijft branden, die niet opgebrand komt. Al lijkt het soms wel zo. Maar het vuur is er. Van die naam. En dan zegt Mozes, als de Heer hem opdracht heeft gegeven en in kennis gesteld dat het volk verlost zal worden, dat de Heer aan Abraham heeft gedacht, dan zegt Mozes, ja, maar wat moet ik dan toch zeggen tegen dat volk? Wie moet ik zeggen dat me gestuurd heeft? En dan zegt de Heer, ik zal zijn. Dat moet je zeggen. Je moet tegen het volk zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot u gezonden. En dan krijg je weer die gedachte, dat wondergrote, dat volk. 400 jaar zijn ze daar in Egypte verdrukt. Nou ja, het is niks. En nou zegt God, ik zal zijn die ik ben. Ja, hè? Jehovah, of hoe je die naam dan ook uitdenkt te moeten spreken. Het is zijn onwankelbare trouw. Zijn er zijn naar zijn belofte. Zijn gedenken aan de duur gezworen eed die hij wel eer aan Abraham deed. Aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. De naam. De grootste naam. Denk nou eens aan jezelf. Ik doe het al genoeg, zul je zeggen, maar. Waar is jouw naam? In Psalm 49, daar lees je. Zij noemen de landen naar hun namen. En dan moet je maar eens kijken om je heen. Ja, in deze moderne tijd is het natuurlijk allemaal wel een beetje veranderd, maar. Nog laten we bij levende lijven een standbeeld oprichten voor onszelf als het mogelijk is. Pas geleden zag je zo'n grote kop van Marcos van de Filipijnen. Het lijkt alleen of een soort sphinx. Sphinx. Want die naam, hè, dat prestige. Zij noemen de landen naar hun namen. En toch zegt diezelfde psalm, hun naam, hun roem, het ligt al ten neergeslagen. Blijft niks van over. Het zegt zelfs in die psalm, de mens die in waarde, in eigen waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Waar je ook niks meer van weet. Een kat, een hond die in de grond stopt. Niks meer waard. God riep. Waar zijt gij? En de mens moest wel tevoorschijn komen. God dwong hem met eerbied gesproken. En toch is die mens geworden de naamloze. De naamloze. Hij is zijn naam kwijt. En bij alle krampachtige pogingen waarbij wij onze naam van geslacht tot geslacht willen doen voortleven, komt niets van terecht. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid is verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het graf zal hun gedaante verslijten. Elk een uit zijn woning. Wat betekent dat? Nou, je kan roepen: Jan, Piet, Kees, Overduin, noem maar wat. Nou ja, dan kijken we even op. Hé, wat wou je? Wat wil je? Ja, zou je me niet kunnen helpen? Nou, wat scheelt er dan aan? Nou, ik zit hier met een lekke band of ik heb 25 gulden nodig. Oh ja, ja. Ja, ja. Maar nou is het even daarna en dan wordt er weer geroepen. Help me toch. Ja, wat scheelt er aan? Ja, ik moet dood. Ik moet sterven. Ik wil niet. Ik kan niet. En dan kun je zeggen, ja, jij heet toch Daniel. Jij moet me wel kunnen helpen. Of jij heet toch Simpson. Of jij heet toch Petrus. Of jij heet dit of dat. Help me. Ja joh, het spijt me wel, maar ik kan je niet helpen. Ik kan jou niet helpen. Maar een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Die kan wel helpen. Daar zie je nou het contrast tussen onze namen. Zo weinig betekenis heeft het ergens. Al zijn wij met name bij God bekend. Maar de naam van God is God. Het is uitdrukking van zijn wezen. De naam ziet het wezen. En God helpt. Ja, niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal ingaan. Omdat wij de naam des Heeren ijdel gebruiken. Het is geen toverformule. Het is geen sleutel die op elk slot past. Maar in de waarheid, Gods naam is geweldig over ons. Het is een toren der verlossing. Nou zegt het gebod, inzonderheid, maar het geldt van alle namen. Maar misschien is daarmee verklaard dat het in de derde persoon geschreven staat. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Dan moet je letten op dat gebod. Waar het dus sterk gaat over die grootste naam en alle andere namen. Gij zult de naam des Heeren niet ijdel gebruiken. Wat is dat? Nou, dat is vloeken, zegt u. Ja, inderdaad, dat is vloeken. Vloeken. Een allerellendigst iets, vloeken. Waarbij de mens bidt om zijn eigen verdoemenis. Terwijl hij er nog niet eens twee tegelijk kan doen. Zo arm is hij, zo nietig, zo klein. En als de Heer naar hem wijst, dan ligt hij op de grond te krimpen als een worm. Die moet je bezig horen, die mens. Vloeken. Nederlanders staan erom bekend, de vloekende Hollander. En toch, al is dat waar, we moeten iets meer terug. Want, laat het nou eens even zo zeggen, dan begrijp het. Kijk, Israël was een christelijk volk. Een afgezonderd volk. God had zich aan dat volk bekendgemaakt. Met zijn naam. Dus er zit meer in. Dat kun je verwachten als vloeken. Want ik neem aan dat op een enkele uitzondering na er niet gevloekt wordt in de kerk. Door jullie, door mij. Het kan wel eens gebeurd zijn. Het kan innerlijk ook zo zijn. Maar het is al een heel droevig verschijnsel. Als mensen die leven onder de openbaring van de naam van God vloeken. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dat gebod is dan voor ons niet zo actueel. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want dat doen wij niet. Ja, maar wat betekent het nou eigenlijk? Iemand heeft het, dat woordje ijdel wel vertaald, en ik kies niet voor die vertaling, maar misschien zegt het ons iets. Gij zult de naam van de Heere uw God niet domweg gebruiken. Want dat is misbruik. Gebruiken, dat betekent hier in de tekst eigenlijk opheffen, optillen. Iets ermee doen. Bij het gebruiken zou je dus kunnen denken aan bijvoorbeeld een hefboom. Hè? Waarmee je een zwaar voorwerp optilt. Je zou kunnen denken aan een sterke knuppel waar je een ander mee doodslaat. Gebruiken. Misbruiken. Ijdel gebruiken, domweg, zinloos. En dan wordt dat gebod al veel breder, begrijp je? Want dan wordt niet alleen die mens die openlijk de naam van God misbruikt door te vloeken of een mijneed te doen. Dan wordt die mens niet alleen in zijn kraag gepakt, maar ik word ook in mijn kraag gepakt. Want dan gaat het om de vraag van die naam van God. Wordt die soms door jou gebruikt om iets op te tillen? Nou, dat is toch zo erg niet? Nee, dat is zeker waar. Want wij mogen de naam van de Heere aanroepen. Maar waarvoor? Waarvoor? Kijk, tot in Egypte toe had men de gewoonte om als het over een of andere persoonlijkheid ging die ons in de weg stond, om zijn naam in te schrijven in een kleitabletje, lekker te bakken en dan in stukken te breken. Begrijp je? En als men dan de naam van zo iemand met een of andere formule beladen, dan was men ervan overtuigd dat die persoon door de vloek zou worden weggerukt. En dat we geen gevaar meer van hem te duchten zouden hebben. Kijk, en zo op die manier kan nu ook de mens vandaag, die misschien niet in zijn hoofd haalt om te vloeken, hij kan toch die naam van God misbruiken. Om zijn eigen doeleinde te bereiken. Om zijn eigen straatje schoon te vegen. Hij kan die naam misbruiken in zijn bidden, in zijn danken, in alles. Als hij die naam zo leeg en zo ijdel gebruikt zonder enig besef. Dat is aangrijpende waarheid. En dat weet ik wel, Je kunt... Ik vind het altijd... Ja... Als kleine kinderen in de kerk zitten... Dan kan ik me indenken dat die kinderen het zelfs moeilijk hebben. Om zomaar stil te zitten, zo af en toe een snoepje te eten. Maar als grote kinderen zo oneerbiedig zijn, en ik reageer daarop, hè, dan moet je niet denken dat dat uit een zekere situatie is van... Zou die man nooit eens hebben zitten draaien? Of zou die man niet... Daar loopt het dan niet over. Want dan weet ik voor God... dat ik met al mijn bidden en preken en danken en zingen... vervloekelijk ben voor God. Maar ik weet het van huis uit. Het is wel eens gebeurd. En ik vergeet het nooit. Het is niet veel gebeurd. Maar dat mijn vader aan het lezen was. En dat, ik weet geen eens meer wie. Er werd gelacht. En ik zag opeens het boek dichtgaan. En het was net een oordeel van God. Dat vader het boek dicht deed. Niet verder meer las. En opstond. En naar zijn plaatsje ging. Dat heeft mij vreselijk aangegrepen. Misschien dat het daardoor ook komt. Hè, dat ik soms expres maar naar een andere kant kijk. Daarom. Want er zijn momenten. En niet omdat ik die heilige ben. Maar omdat ik voel, het kan niet. Het kan niet. We zitten niet onder een lesje biologie of geschiedenis. Ik ook niet. Maar onder de verkondiging van het eeuwig blijvende woord van God. En dan spring je misschien wel eens uit de band. Maar je moet toch maar onthouden. Daarachteraan komt het verdriet. Het is zo intens verdrietig. En het heeft niks te maken met vromigheid mijnerzijds of wat dan ook. Moet je heus niet denken. Maar o, de naam God. Die zo diep en diep en diep buigt om ons wat van zichzelf te laten horen. Wat van hem te laten kennen. En dan wij die zitten te kletsen, te smoesen soms. En ik weet wel hoor. Ik wil helemaal geen beklag doen. Want ik weet wel vroeger in mijn vrouw is in de kerk. Dan werd het wel eens gezegd, ja door de ouderling, dat doen mijn jonkies niet. Maar ze zaten te kaarten op de galerij. Of ze zaten met het transistortje. Maar daarom is het wel erg. Het is erg. Hè? De naam. Niet ijdel gebruiken. Dan kun je zeggen, ja maar als je dat dan doet, je bent niet eerbiedig, dan gebruik je die naam toch niet. Ijdel, dat kan toch niet, want je bent toch met heel iets anders bezig. Ja, maar dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Heb je nooit eens in je eigen oog dat je zegt... O God, vergeef me mijn bidden. Laten we dan eens persoonlijk worden. Ik wel hoor. Dat ik denk, laat me gauw amen zeggen. Want... God die slaat me dood. Waar ik sta. Of zit. Of lig. Als je oog krijgt voor je bidden. Met je gedachten. Zweven weg. Daarom. Ik zeg dit niet. Uit een oogpunt van beter of slechter. Wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd. Maar als je er zelf niet aan bekend gemaakt wordt, dan kun je het elkaar ook niet bekend maken. En ik weet dat dat een eigenschap is van Adams kinderen. Het misbruik van de dienst, van de naam van de Heere. Of door hem voor ons karretje te willen spannen en de anderen ermee uit de weg te willen ruimen. Of als een sleutel die op elk slot past, zo'n beetje als een loper, weet je wel, waarbij we als van die inbrekers te werk gaan. Hè. Maar in ieder geval, of in ons bidden, dat we uit en te na maar over allerlei hoge namen van God hebben, die we opdreunen, of 20 minuten of een half uur gaan zitten bidden, weet je wel, dat de kinderen al zitten te roepen, spijzen amen. Kijk, dat is allemaal misbruik, het opheffen van de naam van de Heer. Zonder recht. Zit niet goed. Wij komen niet helemaal aan het eind, maar ik wil toch nog wat vertellen. Ter illustratie. En dat heb ik nooit geen lust gehad om na te doen, hoor. Daar gaat het niet om. Maar het is wel iets wat echt gebeurd is. Want vroeger was het ook wat. Mijn grootvader, die hield ook catechisatie en het viel heus niet altijd mee. Maar toen op een keer, er zat er een jonge man en die zat te spotten. Het ging over de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria. Daar werd de catechisatie over gehouden. Een jongeman die zat daar tegenover een buurjongetje of een meisje van de catechisatie, zat daar gekheid. Dat zag hij. En die man, die kon daar zo slecht tegen. Hij werd zo wit als een doek. Hij ging naar hem toe. Hij zegt, Tonon, zo heet hij. Wat heb jij gedaan? Dat jij zit te spotten met de allerheiligste dingen. Hij lachte een beetje. En hij bracht hem naar de deur. En hij zei, deze week zal God jou vinden. Nou, het was natuurlijk op zo'n catechisatie maakt dat een ontzettende indruk. En in diezelfde week was hij op een perron aan het werk of op reis. En toen raakte hij beklemd tussen een stapel kisten, emballage en een trein. En hij werd meer dood dan levend weggebracht. Alles was verwrongen, kapot. Ja, mijn grootvader was een heel rechtlijnige man. Die moet niet denken dat hij te bewegen was om nog op bezoek te gaan. Maar die jongen, die knapt toch op. Het heeft misschien wel een jaar geduurd. En of toch alsjeblieft de dominee wilde komen. Nou ja, het dominee wil je het me vergeven. Ach jongen. Vraag of dat God het je vergeeft. Ja, maar mag ik dan alsjeblieft weer op de catechisatie komen? En natuurlijk. Hij kwam weer terug. En het ging bijna een jaar goed. En toen was opa aan het vertellen op de catechisatie van het laatste oordeel. Kom uit. Gij levende en gij doden, kom ten oordeel. En dan begint hij opeens weer te spotten. En hij stak anderen aan die er omheen zat. Maar sommige een kleinigheidje hoor. Je moet heus niet denken dat het over een kleinigheidje liep van eens even een glimlachje of zo. Nee, echt, het draad mee steekt. En hij zag het. En toen in de dadelijkheid de man veranderde. Hij ging naar hem toe, hij pakte hem bij zijn schouder en bracht hem naar de deur. Hij zegt, Tonnen, ik zal jouw aangezicht op aarde niet meer zien. En toen was het afgelopen ook. In diezelfde week werd hij ziek, ja, alle denkbare ziektes. Huizen ver hoorden ze hem schreeuwen. En tenslotte vloeken en lasteren. De naam van God lasteren. En zo stierf hij. Wat is dat erg. Kijk, dat is geen bangmakerij dat ik dit zeg. Maar dat zeg ik daarom. Kinderen, groot en klein, als we het zien mogen, dat we dan vluchten tot de Heer Jezus, tot de naam van de zaligmaker. Want bij hem is vergeving, hij zegt, alle lastering zal de mensen vergeven worden, tegen de Vader. De lastering van de Heer Jezus zelfs, de Zoon, het zal hem vergeven worden, maar de lastering tegen de Heilige Geest. Zal niet vergeten worden. O, dat we zo eerbiedig zijn naam mogen vrezen. Niet in een slaafse vrees. Maar zoals we, als het goed is, onze eigen vader of moeder niet bespottelijk maken. Dat we zo geenszins de naam des Heren zouden misbruiken op een vrome manier of op een goddeloze manier, met vloeken of met mijn eed. Maar dat we het ermee eens mogen zijn, de liefhebbers uws naams, die zeggen, de Heren zijn groot gemaakt. We komen er nog een keer op terug bij leven en welzijn. Laten we vast bidden, uw naam worden geheiligd. Amen.